Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is vandaag zaterdag 17 mei, de verjaardag van koningin Maxima. Zij wordt 53 jaar vandaag. Wat hebben we in deze uitzending? Nou, een gesprek met oceaanroeier Ralf Tuin. Ralf heeft al meerdere wereldrecords op zijn naam staan, maar hij hoopt er binnenkort nog een aantal aan toe te voegen. Het doel is namelijk om van Australië naar het vasteland van Afrika te roeien. Dit weekend is de ontknoping van het Nederlandse eredivisie voetbal. Woensdag speelden de clubs ook al, waaronder Ajax en PSV. En dat leverde een grote verrassing op. Of toch niet? Dat hoort u van sportjournalist Jaap de Groot. In de nieuwe aflevering van Groeten Uit reizen we vandaag naar Geraldton in WA, want daar woont Frederik Ané. En we hebben ook een nieuwe aflevering van de SBS-serie SBS Examens, waarin wordt onderzocht wat er echt nodig is om je visum te laten annuleren en hoe misinformatie bijdraagt aan visummisbruik. Dat en het weekoverzicht hoort u straks na de achtergronden bij het nieuws.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Woon je in een stad of dorp in Australië, dan is de kans groot dat je gemakkelijk een boek kunt vinden om te lezen. Bij een boekhandel of de plaatselijke bibliotheek kun je eenvoudig aan je literaire behoeften voldoen. Maar als je op uren rijden van de bewoonde wereld woont, dan is dat niet haalbaar. En daar komt dan de Indigenous Literacy Foundation om de hoek kijken. Ze bereikte onlangs een mijlpaal, het versturen van 1 miljoen boeken, waarvan veel in de oorspronkelijke talen, naar ongeveer 500 afgelegen Indigenous gemeenschappen.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Cindy Manfong is een Jingili, Modbara en Mangaraji vrouw die in Katherine in de Northern Territory woont. Tegenwoordig is ze Publishing Projects Editor bij de Indigenous Literacy Foundation, de ILF. Als kind waren boeken voor haar een zeldzaamheid.
I think growing up a lot too, like I never, even just being in school and stuff, like I never really saw many books that, you know, were written or illustrated by Aboriginal and Torres Strait Islander people. And just seeing what else is out there too.
Haar collega bij de ILF is Zoe Kasim, een Widjabul Weeaboel vrouw. Zij is head of programs binnen de organisatie. Ze zegt dat het gebrek aan boeken van First Nations auteurs deel uitmaakte van een groter probleem.
If you think about our histories in this country, we've typically been left out of textbooks. And there was a period of time where we weren't allowed to speak our language. We weren't allowed to practice our cultures. And we were put onto missions and into different parts of the country that we had never had connection to. So you have generations of people that were removed directly from country and therefore our language and our cultural practices.
Zoe Kasim zegt dat boeken toegang geven tot verbeelding en bredere perspectieven.
For me, when I was growing up, books were my escape. Books were my way of going beyond the town that I grew up in. I could imagine fighting dragons and I could imagine wielding swords and that kind of stuff. And it was the most beautiful thing to the point where, like, I love reading stories to my kids and I love having that kind of escape.
Het Book Supply programma van de ILF heeft duizenden mensen in afgelegen gemeenschappen die kans gegeven. Onlangs bereikten ze de mijlpaal 1 miljoen boeken te hebben geleverd aan honderden afgelegen gemeenschappen in Australië. De helft van die boeken waren geschreven door Aboriginal en Torres Strait Islander mensen. Deze boeken geven jonge Australiërs de kans zichzelf terug te zien in wat ze lezen. Ben Bowen, een rare juryman, is de CEO van ILF.
We're not just talking about books in cupboards. We're talking about books that are in classrooms, that are in health services, that are in community services, that are in actual people's homes and on bookshelves. You know, there are kids with books now in all these communities, and it's incredible to see that change.
Het Book Supply programma is het langstlopende initiatief van de ILF. Het begon in 2004 als de Riverbend Readers Challenge, opgezet door oprichter Susan Wilson AM, om geld in te zamelen voor leesbevordering in afgelegen gebieden. Zoe Kassem zegt dat de logistiek om de boeken bij de gemeenschappen te krijgen een enorme uitdaging is.
Catherine is like a hub where things get then sent out to communities that. So imagine going from our warehouse in Melbourne. They have to then fly to Darwin, travel by truck to Catherine, then travel by truck out to these communities. It takes weeks for these books to get to where they're supposed to. Because access is on a dirt road, or it's by helicopter, or it's by barge. It's not just a Big W or a Kmart. It's not just down the road.
En die logistiek is niet goedkoop, en dat zijn boeken ook niet. Ben Bowen zegt dat de ILF alleen bestaat dankzij brede steun.
It's important to recognize how many people have helped us get here. You know, this is not something that was done overnight or a flash in a pan. It's something that's taken nearly two decades for us to deliver. There are countless people and too many to name that have helped us get there, but they're all still walking with us. The publishers do look after us, and you know, they give us access to these books at quite a healthy rate. But look, even shipping these books out, we couldn't do this without our partner Australia Post. And it's incredible, like, to try to explain how to get a book out to some of these remote communities.
Volgens Bowen kost het slechts $10 om een boek in de handen van een kind in een afgelegen gemeenschap te krijgen. En ze hebben dat al 1 miljoen keer gedaan. Cindy Manfong werkte jarenlang bij Book Supply voordat ze haar huidige functie kreeg. Ze noemt het behalen van de mijlpaal heel bijzonder.
I have no words to describe it, to be honest. Like, I just, it was a really, just a special feeling, I guess, knowing that we've hit 1 million. Because again, when I was doing Book Supply, we were only up to like a couple of thousands or so. So just getting it out there that we've now hit 1 million is a very incredible feeling.
Volgens Ben Bowen is dit pas het begin.
Oh, look, another 5 million, I reckon. This is not slowing down at all. In recent years, about 4 years ago, we were delivering about 70,000 books, you know, 75,000 books. It's gone up to 150,000 books. The demand is growing. Off our data, we are not even really hitting half the marketplace here. There's a lot of need out there still, and it's not about saturating the market. It's really about getting good books out there.
Tegenwoordig doet de ILF meer dan alleen boeken verspreiden. Ze publiceert ook boeken die door mensen uit afgelegen gemeenschappen, vaak ook in hun eigen taal, geschreven zijn. Tot nu toe zijn er meer dan 100 boeken gepubliceerd in meer dan 30 indigenous talen. Zoe Kassem zegt dat dit project niet alleen de talen en culturen in stand houdt, maar ook het zelfvertrouwen, verbondenheid en welzijn bevordert.
It's the power of the ILF in supporting communities to tell their stories their way and share their connections and their histories and their cultures with everyone, because it's a shared history, it's a shared story, and no matter where you are in this country, the moment you set foot on Australian soil, you're on Aboriginal or Torres Strait Islander land, and that therefore becomes your history too. So to be able to have books that you see Aboriginal or Torres Strait Islander languages and cultures, it's a beautiful testament to the intergenerational strength that we have in our communities.
Dit was een reportage van Ellen Lee voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Binnenkort ziet u in Australië mogelijk minder nieuws in uw sociale media feeds. Het is daarom nu de tijd om de SBS Audio app te downloaden.
Zorg ervoor dat u het nieuws en onze verhalen volgt via onze SBS Dutch podcast en blijf op de hoogte van voor u belangrijke zaken. De SBS Audio app is gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play. Dan nu ons willekeurige weekoverzicht dat we hebben kunnen samenstellen met dank aan de NOS en RTV Oost. De gemeente Amsterdam die wil dat het kabinet de Israëlische regering tot de orde roept en vrede afdwingt. Burgemeester Femke Halsema deed hiertoe een oproep tijdens een vergadering van de Amsterdamse gemeenteraad. Ze zei dat veel Amsterdammers zich het lot van de Palestijnen aantrekken en dat we het politieke meningsverschil achter ons moeten laten.
Bij mensenrechten kan er geen dubbele standaard zijn. En dat betekent dat Hamas veroordeeld en vervolgd moet worden voor de gruwelijke terreuraanslag van 7 oktober 2023 en de gijzelaars onmiddellijk vrijgelaten moeten worden. Het betekent dat Israël recht van zelfverdediging heeft. Dat antisemitisme altijd en overal moet worden veroordeeld en bestreden. Het betekent ook dat de internationale gemeenschap, Europa en Nederland zich nu achter de onschuldige Palestijnen en Gazanen moeten scharen die misdadig worden vermoord.
Meerdere steden scharen zich achter de oproep van Halsema, zo blijkt uit rondgang van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Het gaat om Den Haag, Groningen, Tilburg, Apeldoorn, Arnhem, Amersfoort, Leiden en Utrecht. Mensen die in een grote stad wonen, moeten het vaak zonder tuin doen. Droom je desondanks van je eigen groentetuintje bijvoorbeeld, dan is een volkstuin de oplossing. Je moet dan alleen wel een beetje geduld hebben, want de wachtlijsten voor een volkstuintje worden steeds langer. Dat zegt het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland. De NOS ging kijken bij zo'n volkstuintje en sprak met enkele gelukkige tuinders.
Er komen wel steeds nieuwe mensen bij, natuurlijk. En die moeten nog een beetje leren, natuurlijk. Natuurlijk ook wel leuk, natuurlijk. En een praatje maken. Die doet zo en die doet zo.
En je ziet dat er steeds meer jongeren ook weer komen. Die vinden het eigenlijk heel leuk om ook te gaan tuinieren met hun kinderen. Ja, eigenlijk van alles komt hier. En iedereen is ook gewoon welkom, hè. We kunnen natuurlijk iedereen op de wacht... wordt op de, nou wel op de wachtlijst gezet, maar iedereen is gewoon welkom.
Ik had iets van 3 jaar of zo ruim op de wachtlijst gestaan. Die buurvrouw die kon een hele grote tuin niet meer aan. Hebben ze heel veel tuintjes gesplitst. Dus toen heb ik haar helft van tuintje, tenminste was haar tuintje, gekregen eigenlijk.
Vandaag opent het eerste museum in Nederland dat met kunst over migratie vertelt. Museum Phoenix is gevestigd aan de Rotterdamse kades van vertrek en aankomst. U hoort directeur Anne Kremers.
Zolang wij bestaan op deze wereld, migreren we al. En dat zullen we ook altijd blijven doen, want dat is onderdeel van wie wij zijn. Het is ons doel dat iedereen zich herkent in een van de kofferverhalen, in een van de foto's die we hier tentoonstellen, in een van de kunstwerken of de persoonlijke objecten. En als dat is gelukt, dan hebben we ons doel bereikt.
Tot zover dit weekoverzicht. We danken de NOS en RTV Oost voor de fragmenten. Rudy Karel met Wat een geluk. Karel was in 1960 in Londen de eerste mannelijke Nederlandse vertegenwoordiger op het Eurovisie Songfestival. Het nummer Wat een geluk kreeg helaas maar 2 punten en eindigde op de 1e laatste plaats. Bent u nou een enorme liefhebber van het Eurovisie Songfestival en kunt u geen genoeg krijgen van alle liedjes? Luister dan naar het SBS-themakanaal Europop voor non-stop 24 uur per dag Eurovisie Songfestival hits van toen en nu. Ga daarvoor naar sbs.com.au/europop. Ralf Duin is een ervaren oceaanroeier met 22 wereldrecords achter zijn naam. Van alle roeiexpedities ging er slechts 1 mis. In 2013 werd hij overvaren door een containerschip toen hij solo onderweg was van Australië naar het vasteland van Afrika. Dit keer gaat Ralf diezelfde route roeien met een team in de hoop 7 wereldrecords te breken. Hij hoopt vandaag te kunnen vertrekken vanaf het West-Australische Carnarvon. Wij wilden meer weten over zijn avontuur en belden hem donderdagmiddag.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Ralf, je bent hier wederom voor een wereldrecordpoging om de Indische Oceaan over te steken. Ben je er helemaal klaar voor?
Ja, we zijn hier om eigenlijk te proberen 7 nieuwe wereldrecords te breken. Bovenop de 22 die ik er al in mijn leven in sport heb gehad en vooral in oceaanroeien. We hebben wel wat concurrentie, want het gaat om het eerste team wat van het vasteland naar Australië naar het vasteland van Afrika roeit. En toevallig dit jaar zijn er nog 2 teams van 4 roeiers, net als ons, die hetzelfde proberen om ons als eerste te doen. Nou, een van de boten is 2 weken achter ons, dus dat scheelt. Maar die andere gaat vandaag vertrekken. Dus iedere dag dat we hier langer zitten, lopen we meer achterstand op en op. Het voordeel is daar wel van dat wij een sneller boot hebben. Dus die paar dagen die we laten vertrekken, die gaan we onderweg wel inhalen onder normale omstandigheden. Het is jammer dat we hier al, we hadden eerder willen starten, maar met de douane duurt het hier altijd erg lang. En daar is die wel bekend mee in West-Australië. Ze noemen WA ook wel Wait a While. Nou, dat hebben we uiteraard weer gewerkt. Heeft het andere team ook gewerkt, maar die waren er iets eerder. Dus ja, alle voorbereidingen, het meeste is gedaan. Maar onderweg naar Carnarvon, waar we meteen naartoe wilden, moeten we nu nog even een tussenstop maken. Want in Carnarvon zit geen douane, maar die zit in Geraldton. En daar moeten we het laatste papier werk weer regelen van de boot die we net hebben geïmporteerd. Dat we die nou ook weer gaan exporteren. En als we die papieren hebben, dan kunnen we hopelijk gewoon vandaag weer doorrijden naar Carnarvon. En de meeste voorbereidingen aan de boot zijn gedaan. Maar daar moeten we echt even in het water laten om te kijken of de boot goed uitgebalanceerd is. Dan kunnen we pas kijken of de watermaker goed werkt. En dan kunnen we de autopilots goed testen. En als dat allemaal goed is, ja, dan hopen we toch zaterdag rond het middaguur een beetje te vertrekken.
Ja, en hoe lang gaat zo'n oversteek duren in het meest positieve geval?
Ja, ik gok een beetje op 75 dagen. En laten we zeggen, het meest positieve dan zal het een dag of 70 zijn, denk ik. En het kan ook eens tegen zitten met de winden onderweg. Dus ja, het kan dan ook 80 of 85 dagen of 90 dagen worden. Mm-hmm. Maar kijk, oordeel daaraan is, als het wat langer duurt, dan betekent het ook dat het voor het team een paar dagen voor ons het weer wat tegen zit. Dus dan hebben hun met hetzelfde te maken en dan hebben we hun ook vertraging.
Ja. Wat is het record op het moment? Wat ga je proberen te verslaan?
Er is geen record, want er is nog geen team die het ooit is gelukt om van vasteland naar vasteland te roeien. Dus dan gaan we dat voor het eerst neerzetten.
Jeetje, en dan binnen een week 3 teams die dat gaan proberen. Dat is toch echt bijzonder?
Dat is heel bijzonder. Ja, er zijn er wel eens wat in het verleden geweest die het ook hebben geprobeerd. Er zijn een stuk meer mensen die de Indische Oceaan hebben geroeid, maar die eindigen altijd bij een eiland wat bij het Afrikaanse continent hoort. Dus Franstalige eilanden, Mauritius of Reunion of bij de Seychellen. Dat geldt dan wel als een officiële oversteek. Maar dat eindigt bij een eiland, dus dat is niet een hele oversteek. En die het daarvoor wel hebben geprobeerd. Die hebben uiteindelijk gewoon ook gekozen om toch uit te wijken naar een van die eilanden. En dat komt ook omdat het laatste stukje toch wel het moeilijkste is. Want voor de Afrikaanse kust, daar heb je toch een stuk meer eilanden en riffen en wisselende winden. En zeker hele sterke stromingen die vaak toch een beetje een kant op gaan waar jij niet naartoe wil gaan. Ja. Dus daar, de uitdaging zit echt op het eindstuk.
Ja. Je roeit natuurlijk niet alleen, je hebt een heel team. Je bent wel de enige Nederlander in het team, hè?
Klopt, ik ben de captain en expeditieleider. Ik heb al 12 oceanen overgeroeid, waarvan de laatste 8 keer doe ik dat met groepen. En dan, zoek ik andere roeiers bij en die sluiten we bij me aan. En nu heb ik een roeier mee van 40 jaar uit Yevgeny uit de Oekraïne, maar die woont in Duitsland. En dat heeft niks met de oorlog te maken, want voor de oorlog woonde die al in Duitsland. We hebben een Chinese roeier, een professor uit Chengdu, Daliu. En Daliu was eigenlijk zijn bijnaam, want Da betekent groot in China. Je verwacht het Chinese klein zijn, maar Da is grote Liu. En dat is de Chinees is de grootste van ons team. En dan hebben we nog uit Bulgarije Stefan. Stefan is 52. En Stefan die heeft ook al de ervaring dat hij ook al 3 oceanen heeft overgeroeid. De Atlantische, de Zuidelijke Oceaan en de Arctische. Dus daar zit wel ervaring in. En Daliu, die heeft ook al eerder de Atlantische Oceaan overgeroeid. En die heeft nog wel zoveel avontuurlijke dingen gedaan. Die is wel heel sterk en fit. Die heeft ook zonder zuurstof Mount Everest beklommen en dat soort dingen.
Ja, ja.
Dus we hebben een vrij sterk team. Alleen onze jongste, de Oekraïner, die heeft niet zoveel avontuurlijke ervaring. Dus die zullen we nog veel bij moeten leren onderweg.
Ja, nou dat zal snel gaan, verwacht ik. Kan je omschrijven hoe jullie roeiboot eruit ziet?
Onze roeiboot is 8,65 meter lang. Die is van glasfiber, polyester, carbon gemaakt. Voor en achter zit er een gesloten compartiment waar je kan slapen. Normaal gesproken is de hele dag, bestaat eigenlijk de hele oceaan, je roeit 2 uur en je hebt 2 uur rust. Dus er slaapt er 1 voorin, die wisselt met de achterste roeipositie iedere 2 uur, dag en nacht. En ook op de achterpositie. En daar wisselen we ook 1-1 om. En daar zit ik in de co-schipper, want daar zit ook alle apparatuur. In principe, als je de luiken gesloten houdt en het wordt slecht weer, de boot is ook zelfrichtend. Dus alles onder dek, daar zitten de voorraden. En dat is dus natuurlijk het zware aan je boot. Als hij dan omslaat en heel slecht weer, dan keert hij weer terug op zijn onderkant voor de veiligheid. Maar dan moeten wel de luiken gesloten zijn, want anders dan loopt het water naar binnen en dan blijft hij op zijn kop liggen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Nee, nee. Dus je kan daar slapen. Ik denk dat heel veel mensen willen weten, ja, maar hoe ga je nou naar de wc? Heb je daar ook een wc aan boord?
Ja, we hebben wel een wc. Nou, dat is gewoon een emmer. We zitten gewoon op een emmer en daar gaat een biodegradable vuilniszakje in. En daar kop je netjes in. Die knoop je dicht en die gaat overboord, want die lost weer op. En dan blijft alles lekker hygiënisch en schoon. En plassen doen we in 2 liter melkflessen.
Ja, dus het wordt even in een ritme van 2 uur, zeg maar, ga jij de komende weken leven. En eten, zoals astronauten bijvoorbeeld, heb je dat bij je?
Ja, ze noemen wel dat astronautenvoer, maar dat is nog steeds denk ik een term uit de jaren 60, 70. Toen er voor het eerst volgens mij gevriesdroogde voeding gemaakt werd voor dergelijke trips naar de ruimte. Dus in principe komt het een beetje daarop neer. Maar het zijn gewoon gevriesdroogde maaltijden. Allerlei verschillende soorten pasta, rijstmaaltijden, custards, desserts. En dan spuur koud water toevoegen, roeren, even wachten. En dan heb je best een redelijk goede maaltijd. Maar ja, uiteindelijk zijn er wel dingen die natuurlijk ook net zoals je zegt van het voedsel. Ja, uiteindelijk is dat eerst ontwikkeld van mensen die naar de maan gingen. Maar bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk watermakers aan boord. Je kan niet al je water meenemen. Een watermaker die maakt onder druk, door reverse osmose, druk opbouwend met een membraan erin. Zeewater wordt er doorheen geperst, maar het is zo fijnmazig dat het water er doorheen komt. Zout blijft achter en wordt er afgespoeld en zo krijg je drinkwater. En als je dan terugkijkt naar de watermaker, ja, die werd dus als eerste klein uitgevonden om ook de ruimte in te gaan. Want daar kon je natuurlijk ook niet voorraden met water opeten.
Nee.
Dus kijk, wij doen dat niet in de ruimte, maar in de ruimte is dat eigenlijk nog steeds ook van, als mensen moeten plassen, uiteindelijk gaat je urine weer door een watermaker heen en dan drink je dat weer op.
Ja, 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 ja. Nou heb je, zoals gezegd, heel veel ervaring. Je hebt ook een keer deze poging solo ondernomen, hè?
Ja, ik heb 3 keer een solo oversteek gemaakt. Over zowel de Atlantische, de Grote Oceaan, dat was de langste van 281 dagen. En de Indische Oceaan. Maar de Indische Oceaan was mijn enige oversteek die ooit niet goed is gegaan. Toen had ik nog niet zo geavanceerde apparatuur 13 jaar terug als dat we nu hebben. Dus nu zal het niet meer voorkomen. Want nu zien wij alle scheepvaart door een EIS-systeem heel goed om ons heen. Scheepvaartverkeer ziet ons ook heel goed en dan kunnen we heel makkelijk met elkaar communiceren en elkaar ontwijken. En dan wordt er ruim van tevoren alarmen aangegeven als je wat te dicht bij elkaar komt. Dat had ik toen niet, dus toen ben ik overvaren door een tanker en toen was mijn boot toch aardig aan gort. En toen heb ik 10 uur moeten water trappelen voordat ik door een vrachtschip werd gered. Dus dat gaan we nu niet meer doen. Dat was wel vrij angstige ervaring, kan ik je zeggen.
Ja, wat is het dat jou drijft dat je dit soort avonturen nodig hebt?
Ja, dat is altijd die vraag. Daar hadden we het laatst ook met de groep over. Geen idee. Avontuur, uitdaging, sport. Maar echt aan te geven waarom ik het weer doe, ja. Het is net met de marathon die 100 marathons loopt. Waarom doe je het nu weer? Je hebt het al zo vaak gedaan. Ja, toch omdat je het niet kan laten, het avontuur, denk ik.
Nee, maar bij de marathon, als je iets fout gaat, dan stop je en dan sta je aan de kant van de weg. Maar het lijkt mij zo persoonlijk zo verschrikkelijk dat je om je heen kijkt en alleen maar water ziet.
Nou ja, gelukkig wel, want mensen denken zo ver van de kust, maar dan ben je vaak veiliger. Want als je in de buurt eilandjes en riffen ziet, dan word je pas nerveus. Want daar kan je echt op slaan en dan gaan de golven breken. Dus open water ben je over het algemeen wel aardig veilig. Dus ik heb dat juist niet. Die grootheid, daar hou ik wel van.
Ja, ja, ja. Kom je veel tegen onderweg, anders dan grote containerschepen?
Ja, die kom je hoofdzakelijk op scheepvaarderroutes tegen. En die zijn er niet zoveel. Er zit een hele drukke route van halverwege, waar ik dus ook overvaren werd. Van Singapore eigenlijk naar Zuid-Afrika. Voor de rest heel verdwaald zie je wel eens wat grote schepen in de verte. En je ziet wel visserschepen die rondgaan. En natuurlijk heb je het zeeleven. Je ziet natuurlijk altijd wel veel dolfijnen, die zijn er heel veel. En af en toe walvissen, zeeschildpadden, haaien, zwaardvissen. Ja, we hopen natuurlijk ook tonijn en maai-maai tegen te komen. Want dat zijn wel lekkere vissen om zelf te vangen. Dat we ook nog lekkere verse sushi aan boord hebben.
Daar heb je dan ook nog wel even tijd voor om dat te doen.
Oh, dan stopt iedereen wel even roeien hoor. Als we een tonijn hebben gevangen, dan heeft iedereen wel even over om een pauze te houden om lekker aan de sushi te gaan.
En dat andere team wat net voor jullie is vertrokken, gaan jullie die dan tegenkomen? Gaan jullie diezelfde route afleggen?
Zo moet je dat niet zien, want je roeit ongeveer dezelfde route. Maar je bent altijd verschillend van elkaar verwijderd met winden en stroming. En dat is echt een speld in een hooiberg. En je moet ook kijken van... De wereld is rond en je hebt ook nog golven. Dus kijk, wij zitten met ons hoofd te roeien 1 meter boven de waterlijn. En dat betekent als er een klein bootje 2 mijl verder oproeit, dan kan je die al niet meer zien door de ronding van de aarde. Ja. Wij zullen alleen wel hun posities weten via internet op hun trackingpagina's. Dan kunnen wij zien waar hun zich bevinden. Dus dan weten we ongeveer een inschatting van hoe ver ze van ons af zitten.
Ja. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Ik hoop dat jullie een veilige reis gaan hebben. Ik hou het even in de gaten. Hoe snel jullie het gaan doen?
Ja, en om ons te volgen, dan kan je onze tracking zien. Daar wordt steeds onze positie live uitgezonden. Dat is op oceanrower.eu. En daar kan je constant zien hoe snel we vorderen over de oceaan. En wat de snelheid is, wat de dagafstanden zijn. En of we nog op de goede route zitten.
Dankjewel Ralf, heel veel succes.
Hey, dankjewel, hoi hoi.
Ga voor een foto van de roeiboot van Ralf naar onze website sbs.com.au/Dutch. Hier staan ook de links naar de website, Facebook en Instagram van het team. Waar in Australië woon jij? Wat is er allemaal te doen en wat maakt het nou zo'n fijne plek om te wonen? Wonen er andere Nederlanders in de buurt of ben je de enige? In Groeten Uit praten we met Nederlanders over hun thuis Down Under en hoort u het verhaal achter de verhuizing naar Australië. Met vandaag het verhaal van...
Ik ben Frederik Anne en ik woon in Geraldton.
Geraldton in WA aan de kust. Hoe ben jij daar terechtgekomen, Frederik?
Via mijn partner. Die houdt heel erg veel van kitesurfen. En Geraldton heeft de beste kitesurfspot in Australië. En een van de beste plekken in de wereld, geloof ik, om te kitesurfen. Dus heel veel goede wind. En veel kitesurfers hier, windsurfers. Ja, die vinden het hier geweldig.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dat wind betekent ook dat je dat dus wel ook altijd om je huis hebt, een beetje wind.
Nou, het is wel fijn om een beetje wind te hebben, want anders wordt het hier vaak erg warm. En een beetje wind koelt het ook wel af. Ik hou er wel van, een beetje wind.
Ja, je woont daar inmiddels alweer 12 jaar. Kan je aan de luisteraar vertellen wat voor een stadje het is?
Het is een stadje met iets meer dan 40.000 inwoners. Het is vrij klein en gemoedelijk. Mensen rijden niet hard. Er zijn maar een paar stoplichten. Het is aan zee. Het is Ja, heel mooi. Je hebt hele mooie stranden hier. Ja.
Ja, 5 uur rijden, hè? Ongeveer vanaf Perth naar boven.
Ja.
En zijn het dan jonge mensen, gezinnen, oude mensen, een mix van het al?
Ja, een hele mix. Vooral veel gezinnen, wat ik zie. Ik denk dat als je wat jonger bent, dan omgeef je natuurlijk met andere soort mensen. Maar heel veel gezinnen. Ja, maar ook veel jonge mensen, van alles.
Ja, nou vertel je al over die goede winter die er is voor kitesurfers. Betekent dat jullie ook veel buiten en op het water te vinden zijn?
Ja, we leven voornamelijk buiten. Mijn man die is op het moment aan het surfen. En mijn jongste is naar school, maar die komt dan straks naar school, uit school. En die gaat dan naar het skatepark of dan even in town bubble tea drinken. En dan... Dan springen ze vaak ook van de jetty. Dat is ook een soort met van bijeenkomst van kinderen daar. En die, na school dan springen ze met z'n allen van de jetty. Ja.
Nou kom jij uit Haarlem, hè? Daar woonde jij. Daar woonde je ook eerst met je man een paar jaar. Hoe was die omschakeling? Dat lijkt me nogal een verandering.
Nou, dat was het wel. Ik was een beetje... verbaasd van hoe ver het van Perth was. En toen ik in de auto zat met mijn man, had ik zoiets van, nou, waar breng je me nu weer heen? Wat ben je van plan? Was een hele lange weg, 5 uur lang vanaf Perth. Ja, en dan kom je hier aan en dan een klein stadje. En ik kom natuurlijk uit Haarlem en Amsterdam. En ik zou van, nou, ik weet niet of ik dit wel leuk vind. Maar het was in het begin een groot avontuur. En eigenlijk voelde het als een hele lange vakantie. En na 2 jaar was ik toch wel erg gewend aan wat rustiger levenswijze. Ja, het is gewoon niet zoveel lawaai dan in de stad. Ja, je wordt hier wakker met de vogeltjes en dan ga je naar buiten. En ja...
Uitzicht over zee, kan ik me voorstellen.
Uitzicht over zee, ja. Ik kijk nu naar de zee en ik zie de bootjes in de verte. En vroeger ging ik altijd naar allerlei concerten en hield ik van al die drukte. En veel kunst kijken en veel feestjes. Ja, we hebben hier ook wel feestjes, maar dat is meer bij mensen thuis. En nu wordt het weer winter en dan worden er hele grote kampvuren gemaakt en... Ja, we hebben vrienden die hebben een soort met van farm. Het is een beetje een hippie farm. En daar wordt wel eens een festival gegeven met beentjes en zo. Ja, dat is heel leuk. Ja. Anders.
Ja. Ja. Ja, nou heb je het over dat de winter eraan komt. Hoe ziet een gemiddelde winter in Geraldton eruit? Hoe koud wordt het?
Nou, het is rond de 22 graden meestal in de winter. We hadden de koudste winter, ik geloof. Niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor. En dan was het 17 graden. Nou, dat was wel heel erg koud.
Ja, ja. Maar zijn de huizen daar wel oké op gebouwd? Of is dat net als overal in Australië, dat je dan wel echt koud hebt in huis?
Ja, je hebt hier geen centrale verwarming. Dus veel mensen hebben hier houtkacheltjes die ze dan stoken. Of de aircon die dan warme lucht uitblaast. Ja. Maar dat moet je maar... Ja, heel veel huizen hebben dat ook niet.
Nee.
Ja, dan is het een trui aan.
Ja, ja, trui aan, sjaal aan, oedie aan.
Ja.
Noem maar op. Ja. In Geraldton komen denk ik heel veel toeristen langs... Hè, die op weg zijn nog verder noordelijk van WA. Is er ook een beetje een Nederlandse community? Want er is natuurlijk wel Nederlandse historie daar in die stad.
Nou... Ik vind hier niet zoveel Nederlandse mensen. Dus als ik iemand Nederlands ontmoet, dan klamp ik meteen aan. Of als ik Nederlandse toeristen zie, dan hoor ik ze Nederlands praten. En dan is het meteen van, oh, ik kom uit Nederland, wat leuk. En dan begin ik een praatje te maken. Maar ik heb hier niet zoveel Nederlandse... Ik geloof dat er wel een Ierse community is en een clubhuis en Italiaanse. Maar ja, raar genoeg vind ik hier niet zoveel Nederlanders.
Nee. Mis je dat?
Nee. Ja, mis ik wel een beetje. Ja, ik vind het wel leuk om Nederlands te praten. Ja.
En kan je wat vertellen over de historie, de Nederlandse historie? Wat daar...
Nou, dat vond ik zo leuk hier. Dat is echt fantastisch. En ik vind het een beetje raar dat we dat niet leren in Nederland. Want de Batavia was een schip dat vanuit Nederland kwam in 1628 dat ze vertrokken uit Amsterdam. Op weg naar Indonesië voor de kruiden. Dat schip is hier vlak voor Geraldton geshipwrecked. Maar het is een heel fantastisch verhaal. Want er was een man aan boord, Geronimus Cornelis. En het boot was geshipwrecked. En alle mensen, dat was vlak bij de eilanden hier, de Abrolhos-eilanden. Dus de mensen die zwommen naar de eiland toe. En die probeerde daar te overleven. En de kapitein die ging met een klein bootje op zoek naar water. En die is uiteindelijk doorgevaren naar Indonesië om hulp te halen. En daar zijn ze een maand onderweg geweest, meer dan een maand. En met een kleine sloep. Daar is ook een replica van gemaakt hier in Geraldton. Maar ja, die mensen die zaten ondertussen geshipwrecked op de eilanden. Nou, en die Geronimus Cornelis, die maakte er een hele muiterij van. En die heeft een heleboel van die mensen vermoord. En er was een hoop geld aan boord van het schip. Dus dat had hij allemaal weer opgedoken. En die was dan van plan om met een andere boot mee te varen en te muiten. En een soort met van piratenleven te gaan leiden. Maar dat verhaal, dat is echt een fantastisch verhaal.
Maar relatief onbekend. Ik bedoel, iedereen kent de Batavia wel, die naam. Maar wat daar precies gebeurd is. Ja, dus dat ligt daar bij jullie in Geraldton.
Ja, en we hebben hier ook een museum met allerlei artefacten. En we hebben een... ze hebben hier de longboat nagemaakt. En je kan hier elke laatste zondag van de maand kan je meevaren op de longboat. Nou, dat is wel heel erg leuk. Dat heb ik nou zelf twee keer gedaan. En
Zo zie je toch maar weer die connectie met Australië en Nederland. Die is daar ook in Geraldton. En dan zo te horen, heb jij het prima naar je zin daar?
Ja, zeker. Ja.
Wil je ook al vertellen over jouw Australische woonplaats en lijkt het je leuk om mee te doen naar een groeten uit? Stuur dan een e-mail naar dutch.program@sbs.com.au. Alle afleveringen van Groeten Uit zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au/dutch.
De ontknoping in de Eredivisie nadert. En dat is maar goed ook, want het is bloedstollend spannend. PSV heeft Ajax ingehaald in de strijd om de landstitel. En later vandaag zal in de laatste speelronde worden beslist wie er kampioen wordt. PSV of Ajax. We belden met sportjournalist Jaap de Groot. Op wie zet hij zijn spreekwoordelijke geld in?
Ajax is de koppositie kwijt aan PSV. Staat er nu 1 punt achter. Desondanks neem ik toch mijn pet af voor Farioli, dat die Ajax toch Champions League voetbal heeft laten halen en Feyenoord voor is gebleven. Maar heel gek, toen er nog 5 wedstrijden te gaan waren en nog 15 punten te spelen waren, ik had altijd het gevoel, ze hebben zoveel geluk gehad, als op deze ploeg de druk komt en het gaat mis, ik ben benieuwd hoe ze daarmee omgaan. En toen kwam die nederlaag tegen Utrecht en die was fix. En ja, daarna is de struggle for life begonnen. En ja, maar met alle respect, dit kun je niet verzinnen. Dat je in 4 wedstrijden, waarin 12 punten te verdienen zijn, dat je de 10 verspeelt. En tegen Sparta, tegen NEC, tegen Groningen. En helemaal als je ziet hoe het gegaan is. Hè? Groningen-Ajax is 2-2 geworden. Laten we eens bij het begin beginnen. PSV moest natuurlijk Ajax onder druk zetten. Deden dat fantastisch en stonden met rust 4-0 voor. Dus het was gelopen koers. Nou, vervolgens zag je eigenlijk dat PSV een beetje de moed in de schoenen zonk. Toen ze erachter kwamen dat Ajax met rust met 1-0 voor kwam te staan. Met andere woorden, als zou je met 8-0 winnen van Heracles. Het maakte niet meer uit, want Ajax behield op dat moment gewoon zijn 1 punt voorsprong. Maar na rust kwam Groningen gelijk. 20 minuten voor tijd wordt het toch nog 1-2. Ja, en dan kwam weer het oude liedje naar voren. Ajax vergeet het gewoon af te maken. Gaat voorzichtig spelen. Wordt slordiger. Speelt eigenlijk zichzelf uit de wedstrijd. De scheidsrechter trok er nog 12 minuten bij. In die extra tijd krijgt Groningen speler Valente nog een rode kaart. Er stond Ajax 11-10. En toch laten ze het gewoon gebeuren. 9 minuten voor tijd. Ik moet eerlijk zeggen dat Pasveer, de doelman, daar niet helemaal vrij uitging. In een melee van spelers miste hij echt de bal. Hij miste het moment. En verdedigen blokzuil van Groningen kon de 2-2 scoren. Ja, het ongelooflijk is gebeurd. En ik denk ook in Eindhoven kunnen ze hun ogen niet geloven dat dit bewaarheid is. Dat je gewoon met nog 15 punten te pakken, dat je er 9 mag verspelen. En dat je er gewoon 10 verspeelt. En je hebt er nu nog 3 te gaan. Dus het zou nog kunnen als PSV tegen Sparta punten verspeelt en je wint thuis tegen Twente. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik hou mijn hart vast voor komende zondag. Als je gewoon in de arena, waar het publiek al afgelopen zondag tegen NEC de ploeg op een snap het fluitconcert trakteerde, dat er daarna ook in de stad echt problemen waren. Ja, dit wordt een gang van Canossa, wat ze weer gaan niet kent.
Ja, in Eindhoven gaan ze er helemaal voor. Ze geloven er natuurlijk in. In Amsterdam is dat tegenovergestelde. Die zakken steeds dieper dat putje in.
Ja, nee, precies. Kijk, ze spelen tegen Twente. Die moeten ze dus winnen. Twente verloor van AZ. Heeft eigenlijk niks meer te winnen. Die zijn verzekerd van een play-off plek. Maar ik heb toch het gevoel dat iedere ploeg op dit moment als een soort van uitdaging ziet om Ajax een draai om de oren te verkopen. Nou, PSV moet dan naar Sparta. Ik moet eerlijk zeggen, als je de laatste weken kijkt met Sparta tegen de topclubs, 1-1 tegen Ajax, afgelopen week weer 1-1 tegen Utrecht, waardoor Feyenoord verzekerd is, 2 punten verlies voor Utrecht, waardoor Feyenoord verzekerd is van voorronde Champions League. Feyenoord is dus definitief derde geworden. Krijgt PSV daar nog een hele haal aan. Alleen, ze zijn zo verschrikkelijk doeltreffend de laatste week. De doelpuntenmachine draait weer volop. En ze hebben natuurlijk tegen Heracles weer een mijlpaal bereikt. Want ze hebben 100 doelpunten, het aantal van 100 doelpunten gescoord. Ja, en dat is altijd iets, vind ik, een kampioen waardig. En alleen al in dat opzicht zou PSV dus het oog uit de kop moeten schamen als ze zonder geen kampioen worden. Want als je het doelgemiddelde kijkt, dan zie je PSV 100 doelpunten voor en 38 tegen. Dat is plus 62. En Ajax staat op 65 tegen 32. Dat is plus 33. Nou, dat is een gigantisch verschil. En als je dat verschil niet weet te verzilveren met een kampioenschap, ja, dan mag je goed in de spiegel gaan kijken wat je jezelf hebt aangedaan. Maar goed, dat hebben we in het verleden al aangegeven. PSV heeft eigenlijk het verloop van de competitie bepaald door van zekere kampioen op een gegeven moment een ongelofelijke val te maken, waardoor Ajax ineens in een zetel werd geholpen. En ja, goed, het is aan PSV om dat recht te trekken. En dat doen ze nu met verve.
Tijd weer voor Nederlands Eurovisie muziek. In 2013 bereikte Anouk met het liedje Birds de finale van het Eurovisie Songfestival. De zangeres wilde dit jaar heel graag weer meedoen, maar de selectiecommissie gaf de voorkeur aan Cloud. Birds eindigde in Malmö op de 9e plaats en we draaien hem nu. Wat is er eigenlijk nodig om gedeporteerd te worden of je visum geannuleerd te krijgen?
I have some friends worried someone might have reported them after they mistakenly worked more hours than they should. Do you know of anyone who's had their visa cancelled because of a report?
My first 14 months in Australia, I paid for 3 traffic fines. Will this stop me from getting my citizenship down the line?
Oh, you got a fine for going through a red traffic light arrow. I'm planning to apply for a visa within a month. Could someone tell me if this will affect my visa application?
I worked more than 48 hours thinking my session was finished. What will be the consequences? Will they deport if they find out? I'm scared.
Dit zijn veel voorkomende vragen die rondgaan in gemeenschappen en de online wereld. Deze week bekijkt SBS Examens hoe de complexiteit van het migratiesysteem angst en misverstanden creëert als het gaat om het kennen van je rechten.
Yes, absolutely. I think there should be more out there for migrants on their rights.
De 25-jarige Sunil uit India.
wiens naam om privacyredenen is veranderd, heeft een visum in Australië. Vorig jaar kwam hij in een vervelende situatie terecht nadat hij een auto had gekocht van een particulier op Facebook Marketplace. Sunil zegt dat de auto na het wegrijden vreemde geluiden begon te maken.
I went back to the owner and he said he would look into, but told me to still take the car.
Sunil besloot de auto zelf te laten repareren en de eigenaar het verschil in reparatiekosten te betalen.
Then the seller started threatening me and said his solicitor will contact me and see me in court.
Sunil zegt dat hij de zaak had gewonnen als hij naar de rechter was gegaan.
But because of my visa status and being afraid of going to court and what that would do to my record, I just had to pay extra to get the car repaired myself.
Hij is niet de enige die er zo over denkt.
There is a fear in my community of visas being revoked when it comes to fines. They just pay them, even if they know when sometimes they are not at fault or get wrongly fined. They just don't want to challenge it or go through the process in court. It will be costly and may show up in future police checks.
Velen denken er net zo over als het gaat om situaties met geweld op de werkvloer of binnen het gezin.
We do hear a lot from our clients that they've been told something about a visa being cancelled or being deported.
En Emmanuel is advocaat bij het Immigration Advice and Rights Center. Wanneer dit soort bedreigingen worden geuit, worden haar cliënten bang en vrezen ze dat iemand de macht heeft om over hun visumstatus te beslissen. En zegt dat het gebrek aan toegang tot onafhankelijke en betrouwbare informatie door visumhouders misverstanden veroorzaakt.
Access to justice generally, and particularly in this space, is difficult, particularly due to funding. I think part of it as well is a lack of access to information that's delivered in a way that is in language. So our service, when we're talking to clients, we're using interpreters, but it's a large cost for us. And so for other services as well, that can be a factor in how well they're able to communicate information.
Ze noemt machtsongelijkheid een andere factor.
Between an employer and someone that they've employed, the power imbalance between someone who has lived here for years or English as a first language compared to someone who doesn't have that skill or that background is particularly part of the factors that are leading into this misinformation.
En zegt dat het ervoor zorgt dat mensen in een onveilige werkomgeving, situatie of relatie blijven.
We've seen this particularly with people who have been nominated and employed through the PALM scheme, particularly in regional areas. We've seen them being told that their visa is ended or cancelled and they're being deported on Monday or a day really soon. That's quite a common example we've seen, particularly in the recent years.
De Pacific Australia Labour Mobility Regeling, in het kort ook wel PALM genoemd, stelt in aanmerking komende bedrijven in staat om werknemers te werven om de tekorten in de landbouw op het platteland en in de regio op te vullen.
You can get employers, look, I'll be quite frank, who may be, you know, abusing the system. He doesn't want to lose the workforce because if they see, well, others are getting better opportunity than I am, but I can't run because he's got the passports with them or saying, look, if you go, I'm going to cancel a visa. Now, to me, it only works on those who are not informed.
Pita Foliaki Lokotui is de contactpersoon voor het PALM-programma. Vanuit eigen ervaring heeft hij belangrijke problemen kunnen identificeren die van invloed zijn op het welzijn van werknemers uit Vanuatu in Australië. Hij noemt de werking van de PALM-regeling georganiseerde chaos, waardoor werknemers niet op de hoogte zijn van hun rechten en de contracten die ze tekenen. Pita moedigt aan om de kloof in het systeem te dichten, zodat werknemers accurate informatie hebben over hun rechten en plichten.
We need to take a step back and find out when an information from Australia gets to Vanuatu, how is that information given through a stakeholder that may not be the right person to speak, even though they're in that position, like an agent. Unless the agent knows the ins and outs, the agent needs to be responsible to speak with the farm and say, look, what's the reality on the ground? But see, that's going to be hard to get because that's a gap in the system that needs to be closed.
Dit leidt ertoe dat mensen vrezen dat ze gedeporteerd kunnen worden als hun werkgever dat hen vertelt.
What we do is we educate and equip workers. Keep it simple. So we're not going to talk about all these, you know, like, oh, you have this visa and it's a subclass, this, it's this, these are the conditions, these are, we don't tell them that. We just say, look, an employer cannot cancel your visa because it's not in his power. It's that simple. They cannot take your passport. They cannot threaten to cancel your visa. Your employer can put in the request to cancel your visa, but it's not in their power. They cannot. That's with the Australian government, specifically Home Affairs. They have the power.
Wat kan er nu eigenlijk voor zorgen dat je visum daadwerkelijk geannuleerd wordt?
The first thing to be really clear on is that only the Minister for Immigration or a delegate of the Minister within the Department of Home Affairs has any of those powers. So if someone is saying, I'm going to get your visa cancelled or you're going to be deported as such, is incorrect.
En zegt dat de bepalingen voor het annuleren van een visum behoorlijk breed zijn, maar gecategoriseerd kunnen worden als karaktergerelateerd, zoals criminaliteit, het schenden van een visumvoorwaarde, het niet in aanmerking komen voor een visum in de eerste plaats, of als er valse informatie is verstrekt tijdens de visumaanvraag.
Generally though in this context, if it's a delegate, so if it's Home Affairs making that consideration, we're looking at a discretion, so it's not something that has to happen, and there should generally be a notice first and a chance to comment. So there is still a process that has to be followed.
En adviseert om, als je je zorgen maakt over je visumstatus, onafhankelijke en vertrouwelijke juridische adviezen in te winnen.
Another key thing is knowing how the Department of Home Affairs communicates with you. Is that through a partner? Is that through a migration lawyer? Are you not sure? It's helpful to find out or update the department. It's helpful to know how to check your own visa status. So through the Department of Home Affairs website, you can do a VIVO check.
Deze bijdrage werd geproduceerd door SBS Examens met hulp van Tejinder Singh. De Nederlandse vertaling werd gedaan door SBS Dutch. Tot zover SBS Dutch voor vandaag. Heeft u in deze uitzending iets gehoord wat u nog een keer zou willen horen? Ga dan naar onze website sbs.com.au/Dutch of speel het af in de gratis SBS Audio app. Deze is te downloaden in de App Store of in Google Play. En over een half uur, om 12:30, kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. Die uitzending is ook terug te kijken op SBS On Demand. Morgenochtend om 5:00 EIST kunt u op SBS TV kijken naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Bent u nou een enorme liefhebber van het Songfestival en wilt u niet zo lang wachten? Luister dan naar het SBS themakanaal Europop voor non-stop 24 uur per dag Eurovisie Songfestival hits van toen en nu. U vindt Europop op sbs.com.au/Europop. We sluiten dit uur af met Mrs. Einstein. De groep deed in 1997 mee aan het Eurovisie Songfestival in het Ierse Dublin. Aan deze editie deden 25 acts mee. En Nederland eindigde helaas in de onderste regionen op plaats 22. Niemand heeft nog tijd, zo heette het liedje. En daarmee sluiten we vandaag af, want helaas is ook onze tijd voor vandaag op. Niet getreurd, woensdag dan zijn we er gewoon weer. Heel graag tot dan. Dag!
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.